Welkom bij het onderzoeksprogramma Zoek mee naar de oude wereld. Het enige archeologische radioprogramma in Nederland waarin het publiek een hoofdrol heeft. Wij zijn Tom Hazenberg, archeoloog en...
Jan Breijmer, adviseur erfgoed en ruimtelijke ordening.
En met jullie samen gaan we op zoek naar de oude wereld. De verdwenen Romeinse stad die voor het laatst 3,5 eeuw geleden is gezien op het strand van Goree. Wij doen dat samen met de historische vereniging van het eiland, de Motten, en de gemeente Goree-Overflakkee en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ja Jan, daar zijn we weer, na een lange afwezigheid. Wat gaan we doen in deze nieuwe reeks podcast?
Ja, Tom, we zijn even tussenuit geweest. Maar we hebben zeker niet stilgezeten. We hebben met een van onze vrijwillige toponderzoekers, Laurens Berghuis. De luisteraars hebben zijn naam al voorbij horen komen. Met hem hebben we alle opties voor de mogelijke locaties van de oude wereld nog eens doorgenomen. Van deze sessie doen we de volgende keer verslag.
Ja, en wat leuk is dat om te vertellen dat we die sessie in Museumpark Archeon hebben gehouden. Zoals je weet ben ik zelf intensief betrokken bij de restauratie van de 6 Van Meer Damschepen. Dus we hebben een aantal bijzondere gasten mogen uitnodigen in het mooie museumpark in de Romeinse restauratiewerf zelf. We hebben Laurens met zijn kameraad Menno rondgeleid langs het vrachtschip Zwammerdam 2, dat eigenlijk zo goed als af is. Stel je voor, precies 50 jaar na ontdekking van de Zwammerdam 2 en we konden hem naar achter nemen naar de tweede restauratiewerf, waar het hout van de Zwammerdam 6 wordt schoongemaakt, als voorbereiding op de restauratie van dat schip. Laurens en Menno waren diep onder de indruk en de dag er zelfs over om zich als vrijwilliger op te geven. Ook daar. Jan, heb jij er ook niet wat mee met Zwammerdam en de opgravingen daar?
Dat weet je toch, Tom. Jaren 60, Alphen aan de Rijn, heb ik gewoond. En vlak bij Alphen aan de Rijn werd de Hoge Burg gebouwd in Zwammerdam. En in de jaren 60 volgens mij, of was het begin jaren 70?
Begin jaren 70, de schepen.
Begin jaren 70. En ik ben er naartoe geweest met mijn vader op een zaterdag. En volgens mij waren de schepen toen nog ineens gevonden. Maar wat je wel heel gaaf zag, dat waren de contouren van die wachttorens. En er lagen bergen met scherven. En je kon eigenlijk gewoon de helft van het materiaal kon je gewoon bij wijze van spreken gewoon meenemen. En later nog een werkstuk over geschreven. Heel veel krantenknipsels bewaard. Voornamelijk uit de Rijn en Gouwen, lokale krant daar. En volgens mij heb je er zelfs wel iets leuks mee gedaan met die krantenknipsels.
Die krantenknipsels hebben we gebruikt en die hangen op dit moment zelfs in de tentoonstelling van Nigropulum, het bezoekerscentrum dat we daar hebben gemaakt. Dus we hebben nog van jouw ontdekkingen maken we nu nog gebruik.
Ah, geweldig.
Nou, wat leuk toch dat oude liefdes zo weer opduiken. Maar goed, over interessante discussie met Laurens, daar komen we volgende keer te spreken. En we hebben ook een andere gast hebben daar mogen uitnodigen, namelijk Tom Buitendorp, de vermaarde archeoloog-schrijver, die bekend is om zijn onderzoek naar Forum Hadriani, Voorburg. Wat leuk, want we nemen hier ook de podcast op, hier in Voorburg. Maar inmiddels ook degene die de locatie van de Brittenburg bij Katwijk heeft aangewezen. Op grond van onder andere bronnen en kaartmateriaal, zoals wij eigenlijk ook onze zoektocht naar de oude wereld hebben ingericht. We zijn zeer benieuwd hoe hij zijn locatiebepaling voor de Brittenburg is gekomen, hoe die daar tot is gekomen. Kunnen we hem eigenlijk wel verleiden om iets te zeggen over de oude wereld? Nou, Tom Buitendorp dus ook binnenkort bij ons aan tafel. En we hopen af te sluiten met een wel een heel bijzondere gast. Maar omdat het nog niet zeker is, houden we die naam nog even voor ons.
Tom, mooie vooruitzichten. Maar omdat we er toch wel lang tussenuit zijn geweest en sommige luisteraars deze podcast voor het eerst horen, lijkt het me goed om in deze podcast nog even terug te kijken naar wat we allemaal al hebben gedaan. Laten we daarvoor naar het begin gaan toen wethouder Daan Markwat de zoektocht heeft geopend. Dat was in oktober 2020.
Ja, nu gaan we echt aan de zoektocht beginnen. Wat zou u nou hopen dat het resultaat zou worden?
Het allermooiste zou zijn natuurlijk als we over een jaar ergens een locatie hebben waar we de schop in de grond kunnen zetten of wat dan al die oude wereld zou kunnen zien. Dat je dus echt kan zien van joh, hier hebben dit soort dingen gelegen of we weten een nauwkeurige locatie. Dat zal best een uitdaging worden. Ik heb met de specialisten gesproken van onze gemeente en die zeggen joh, er zijn heel veel geruchten, verhalen en beschrijvingen vanuit de 17e eeuw of het vervolg erop van dat er met droogvallingen wel eens wat dingetjes gezien zijn, maar de exacte locatie is lastig te bepalen. Dus ik hoop echt dat we iets meer duiding kunnen geven aan de locatie. En dan zou het natuurlijk heel mooi zijn als je ook wat tastbare dingen zou hebben waarmee je kunt gaan zeggen van kijk, vanuit die periode en dit of dat heeft daar gelegen. En dan gaat dat tot de verbeelding spreken.
Een belangrijke partij in dit project is de historische vereniging De Motten. Maar wie of wat is nu De Motten? We bellen met een van de leden van De Motten, Bert Bosloper.
Dag Jan en Tom, hallo.
Hoi.
Hoi, hoi.
Hey Bert, De Motten, wat is dat?
De Motten is een historische -archeologische vereniging die toevallig vorig jaar 50 jaar bestond. En waarvan één gedeelte zeg maar, zich bezighoudt met het archeologische gedeelte uiteraard. En een andere gedeelte zich met het historische gedeelte van het eiland Goeree-Overflakkee bezighoudt. We proberen eigenlijk al meer dan 50 jaar in ieder geval de archeologie van het eiland Goeree-Overflakkee op de kaart te zetten. En dat doen we ook onder andere middels ons magazine De Oude Wereld. En zoals jullie begrijpen is het blad De Oude Wereld ook genoemd naar de vindplaats van de oude wereld ooit.
Nou, dat is natuurlijk wel heel toepasselijk voor onze podcast natuurlijk en voor onze zoektocht. Hey, ben jij zelf ook amateur-archeoloog? Ben je zelf ook actief in het zoeken naar Romeinse resten bijvoorbeeld?
Jazeker, daar ben ik actief in. En ik ben eigenlijk al sinds 10, 12 jaar bezig om actief op het eiland Goeree te zoeken naar de oude wereld. Maar je komt gelukkig ook nog andere plaatsen tegen. En ik heb me samen een beetje met Arjen Diepenhorst, onze huidige voorzitter, zeg maar, verdiept in het Romeinse. En sinds 1,5-2 jaar probeer ik ook vondsten die in het verleden zijn gedaan, en ook een beetje door ons, om die zeg maar te determineren. En om te kijken van wat voor stukken aardewerk zijn dat, welke periode uit de Romeinse periode betreffen die stukken aardewerk en dergelijke. En uiteindelijk zullen we daar een artikel of artikelen over gaan schrijven. Ook over datgene wat in het verleden door mijn ex-collega's, zeg maar, amateur-archeoloog, op het eiland is gevonden.
Ja, want jullie hebben natuurlijk als vereniging De Motten hebben jullie ook heel veel bijgedragen aan de opgravingen van Jan Trimpe-Burger vroeger, hè?
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk in feite alleen gedaan door Jan Trimpe-Burger als verantwoordelijke met een aantal mensen die daar hem hielpen. Maar ook wij zijn, mijn voorgangers dan, laat ik het zo zeggen, zijn regelmatig in contact geweest met Jan Trimpe-Burger om met hem te praten over de twee hele uitgebreide opgravingen die hij zeg maar heeft gedaan aan de Oude Oostdijk. En dat was natuurlijk een vondst van je welste.
Ja, dat was prachtig. Dat hebben wij natuurlijk ook de afgelopen 10 jaar in samengewerkt natuurlijk ook. Om te zorgen dat daar uiteindelijk mooie publicaties uitkomen samen met de Universiteit Leiden. He, dat is een mooie kleine successen waren daar.
Klopt.
En ik hoorde jou zeggen dat jij eigenlijk al lang zelf op zoek bent naar de oude wereld. Dus jij weet eigenlijk al waar die ligt.
Nou, was dat maar waar, Tom. Was dat maar waar.
Gelukkig werd deze wanhoopskreet van Tom beantwoord door Wim Visser. Een meelevende en meedenkende oud-inwoner van Goeree-Overflakkee. Hij wist veel meer van de oude geschriften en bronnen. Dus belden wij hem op.
Ik heb oorspronkelijk economie gestudeerd, maar later ben ik ook een avondstudie geschiedenis in Leiden gaan doen. Daar vanuit Tienhoven ook als geboortig van Goeree-Overflakkee ook altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. En daarmee ook, ik zou bijna zeggen, van de oude wereld, ja.
Ah, fijn u te leren kennen. Nou, u heeft wel een heel nuttige bijdrage geleverd, want vele, soms wilde theorieën die bestaan over de oude wereld, zijn nog steeds gebaseerd op de teksten uit de 17e en de 18e eeuw. We hebben nog geen enkele vondst van de oude wereld en over de archeologische sporen nog maar niet te spreken. Teksten uit de 17e eeuw, zoals ik al zei, met name die van Boudartius, Hendrik van Dam en Westendorp, ze lijken allemaal wel overgeschreven van Pieter Jan Twisk, die algemeen wordt beschouwd als de oudste bron voor de oude wereld. Hoe verhouden die schrijvers zich tot elkaar? Kunt u daar wat over vertellen?
Ik denk dat ze op zich vrij onafhankelijk ten opzichte van elkaar staan, behalve dat ze elkaar citeren. Boudartius bijvoorbeeld heeft nooit Twisk persoonlijk gekend en omgekeerd ook niet. Althans, dat
acht ik onwaarschijnlijk. Van Dam is al van een latere periode en die put dan zowel uit Baudarcius en uit Twisk. En alle schrijvers daarna, die pakken of uit Baudarcius of uit Twisk een citaat. En ja, verder komen ze dan niet. Hè? Dus het is, zoals ik zelf schreef aan het eind van mijn artikel, het is eigenlijk één lange citeerparade. En het aardige zelfs om te zien is hoe dat ze zelfs een foute verwijzing bij Van Dam, dat die van de ene schrijver door de andere schrijver ook wordt overgenomen. Dus ze hebben ook de oorspronkelijke citaten ook niet eens gecontroleerd, zeg maar. Nou, er zijn in de verschillende eeuwen wel verschillende schrijvers bekend die allerlei, wetenswaardigheden opschrijven. We kennen natuurlijk heel veel van die historisch schrijvers die op het zij van een stad, het zij van een regio, daar allerlei historische bijzonderheden over schrijven. Maar neem bijvoorbeeld de bekende stedengeschiedenissen hè, van Dordrecht, Brielle, Amsterdam, Rotterdam zijn allerlei stedengeschiedenissen geschreven. Maar het waren toch vooral, en dat geldt dan met name bij Twisk en ook wel bij Baudarcius, vooral chroniekmatige berichten die ze schreven. Dus ik schreef ook bij Twisk, de ene de gebeurtenis na de andere schrijft hij op zonder onderling verband. En ja, schreef daar een heel boek mee mee vol. En daar was kennelijk een markt voor.
Ja. En nu komen we aan een belangrijke vraag. Want we hebben geen archeologische bron van de oude wereld. Is Pieter Jan Twisk de man die ons het dichtst bij de oude wereld brengt? Is hij de oudste vermelder?
Nou, dat blijkt dus uit mijn verhaal van niet. En nou ga ik toch even terug naar de bron waar ik uiteindelijk uit gehaald heb. Ik vertelde juist dat ik in Leiden heb ik geschiedenis gestudeerd. En ik was daar bezig met een werkcollege over de werkwijze van de Staten-Generaal. En binnen dat werkcollege had ik de opdracht om de jaren 1618, 1619 te onderzoeken. Toen stuitte ik op een boekje van een lid van de Staten-Generaal, waarin die allerlei wetenswaardigheden uit die Staten-Generaal weergeeft. Dus dat was zeg maar wat inside information. In dat boekje trof ik, en dat is dus puur toeval geweest, trof ik een passage aan over de oude wereld. En kijk, want als je iets wil weten over de oude wereld, in goede reden, dan is je eerste gedachte niet om eens in een dagboekje van een Friese adel, een Friese jonkheer te gaan kijken. Dus dat is puur toeval geweest dat ik daar tegenaan kwam. En toen dacht ik, dat lijkt verdraaid veel op die citaten die ik al eerder heb gelezen. Hè. Je ziet meteen dat het dat het bekend voorkomt. Ik heb daar toen, en ik praat nu over de jaren 90 van de vorige eeuw, ik heb daar toen een aantal van die citaten eens op een rij gezet. Maar goed, ik was toen nog volop aan het werk, dus dat is toen blijven liggen. Uiteindelijk, toen ik het nummer van de afgelopen maart zag, dacht ik, ik moet dat toch eens een keer goed op een rij zetten. Daar is dat verhaal uit voortgekomen. Ik ben eerst eens gaan kijken, ik ben ten eerste bij Van Damme begonnen. Want Van Dam, dat is wel het interessante van Van Dam, die is echt duidelijk ooggetuige geweest. En Van Dam heeft in die tijd twee boeken geschreven. En in elk van die boeken citeert hij in het ene Twisk en in het andere Baudarcius. Dus die twee boeken heb ik ook tevoorschijn gehaald. En het voordeel van vandaag de dag is dus dat je internet hebt. Je kunt die boeken ook keurig downloaden op je laptop en dan kun je rustig op je gemak er doorheen gaan zoeken. Ik heb eerst eens even gekeken naar het citaat van Twisk. Dat boek van Twisk, dat was in 1620, althans dat staat op het titelblad, is in 1620 verschenen. Daarnaast wordt in het andere boek verwijst Van Dam naar Boudarcius. Overigens een foute verwijzing, maar daar kwam ik al snel achter. Want hij verwijst naar bladzij 10, naar het boek in 1625. En dat is in werkelijkheid bladzij 101. Maar goed, dat. En ik zei net, het aardige is dat je ziet dat zo'n foute verwijzing ook bijna als een virus, zou ik zeggen, in allerlei citaten weer terugkomt. Maar goed, Boudarcius, dat boek dat was uit 1625 verschenen, van Twisk 1620. Dus iedereen heeft aangenomen dat Boudarcius Twisk heeft overgeschreven. Maar dat boek van Boudarcius, dat in 1625 verscheen, is in werkelijkheid een tweede druk van een eerder verschenen druk, van de eerste druk. Die druk was ook in de 1620 verschenen. En toen kwam ik op de vraag, ja, wie is nou eerst? Is dat nou Boudarcius geweest of is dat nou Twisk geweest? Als je achter in het boek van Twisk kijkt, dan zie je dat hij nog gebeurtenissen van eind 1620 beschrijft. Onder meer de vlucht van de winterkoning in december 1620. Boudarcius die eindigt al rond de jaarwisseling van 1620.
Dus toen was het voor... van 19 op 20.
Ja. Ja, hij schrijft nog net iets over januari 1620, maar dan houdt hij er ook mee op. Dus het boek van Boudarcius dat moet dus echt in het begin van 1620 zijn verschenen. Twisk, die kan niet eerder dan december of de eerste maanden van 1621 zijn verschenen. Dus Twisk was later dan Boudarcius. En Twisk, dat heb ik er ook nog bij vermeld, Twisk verwijst ook in algemene zin naar Boudarcius. Dus toen was het voor mij duidelijk dat Boudarcius de eerste was voor Twisk. Anders gezegd, dat Twisk zijn verhaal heeft ontleend aan Boudarcius.
Oké, dus Boudarcius is de oudste bron en jij Twisk heeft het van hem overgenomen. Nou, ja. Dat is wel een ontdekking, zeg.
Toen de vraag, waar heeft nou Boudarcius dat verhaal vandaan? Want toen ben ik die twee citaten naast elkaar gaan leggen, namelijk dat citaat van de aantekeningen van die Friese jonkheer en het verhaal van Boudarcius, en die leken ontzettend veel op elkaar. En hoe kan nou een aantekening uit een dagboek van de een, vrijwel letterlijk, zijn overgenomen in een boek van een ander, want een dagboek of een aantekeningen, die hebben toch wat meer persoonlijk karakter. Ik vond in een aantekeningen, in het biografisch woordenboek van Nederland, vond ik bij Boudarcius dat hij bevriend was geweest met Vervouw. En toen ben ik weer eens in zijn boek gaan kijken, want Vervouw is in 1621 overleden. En dat wordt ook door Boudarcius vermeld. En dan zegt hij, hij is jarenlang mijn goede vriend geweest, waarvan ik ook veel nieuwtjes of veel verhalen heb mogen ontlenen. Dat was dus die jonkheer van Vervouw uit Friesland. En ja, toen was voor mij 1 en 1 is 2. Hij heeft het verhaal gewoon letterlijk doorgekregen van jonkheer van Vervouw. En dat heeft hij 1 op 1 doorgegeven aan Boudarcius. En Boudarcius heeft het keurig in zijn boek opgenomen.
Ik vind het echt ongelooflijk. Ik ben al jarenlang bezig met de Romeinse geschiedenis op Goeree. En evenals een aantal voorgangers. En altijd beroepen we ons op Pieter Jan Twisk als de bron voor de mythische oude wereld. En nu blijkt niet Twisk, maar het dagboek van een Friese jonkheer in Den Haag de oudste bron over de oude wereld. En u komt met een nieuwe naam, Frederik van Vervouw.
Inderdaad.
En wat weet u over deze Vervouw?
Vervouw was, was iemand van de Friese adel. Hij zat dus, hij behoort dus zeg maar tot de Friese elite. Heeft ook een loopbaan, een bestuurlijke loopbaan gehad. Hij heeft ook in Oost-Friesland is hij nog gouverneur geweest. En die is voor de Staten van Friesland is hij een aantal jaren gedeputeerde geweest, afgevaardigde in de Staten-Generaal in Den Haag. Dus hij heeft dus een tijdje in Den Haag rondgelopen, als Fries gedeputeerde in de Staten-Generaal. En zoals ik zei, hij heeft daar wat aantekeningen van bijgehouden, waarvan met allerlei dingen die hij interessant genoeg vond om op te schrijven. En daar hoorde dus ook dat verhaal van de Oude Wereld bij. Maar het was dus iemand van adellijke Friese afkomst.
Ja, dan moeten we toch ook de volgende vraag stellen. Van wie heeft Vervouw het dat een stormvloed Romeinse resten van een stad of een fort bij goede reden heeft blootgelegd?
Ja, dat is de grote vraag. Ja, daar kan ik alleen maar over speculeren.
Ah, dat doen we graag bij de Oude Wereld.
Er zijn een paar mogelijkheden. Kijk, Vervouw liep daar in een aantal jaren rond in Den Haag. En in Den Haag, ja, dat liep daar rond en in de omgeving van het Binnenhof. En heeft dus daar was dus zeg maar een heel netwerk van mensen die daar, hetzij in de Staten van Holland, hetzij in de Staten-Generaal, hetzij daar als ambtenaar rondliepen. In goede reden had je een baljuw. Die baljuw, dat was eigenlijk een soort in het geval van Goedrede was dat de substituut baljuw, die eigenlijk als plaatsvervanger of als stadhouder optrad voor de baljuw van Voorne. Die baljuw, dat was een grafelijk ambtenaar. En die baljuw, die zou vast wel eens af en toe in Den Haag zijn geweest. Al is het alleen maar om verantwoording af te leggen. Dus het is een mogelijkheid dat die baljuw van Goedrede Vervouw heeft ontmoet. Want u moet zich voorstellen, die mensen die zaten daar in Den Haag, en als er niet vergaderd was, dan zullen die best wel eens een glaasje wijn of een potje bier met elkaar gedronken hebben. En met elkaar over allerlei wetenswaardigheden hebben gebabbeld. Dat is één mogelijkheid. Het zou ook nog kunnen zijn dat heb ik niet vermeld in mijn artikel, dat Vervouw het verhaal heeft gehoord van een afgevaardigde van de stad Den Briel. De Oude Wereld ligt namelijk op wat we tegenwoordig Goedrede noemen, maar dat heette toen West-Voorne. En West-Voorne maakte bestuurlijk deel uit van de heerlijkheid Voorne. En Briele was zeg maar meer de hoofdstad van de heerlijkheid Voorne. Dus die hadden nauw contact met elkaar. En ik weet dat in de dagen voordat Vervouw zijn verhaaltje schreef in zijn aantekeningen, dat daar ook Brielse afgevaardigden in de Staten van Holland waren. Die kan Vervouw dus ook ontmoet hebben.
En hoe weet u dat?
Dat kun je zien aan de aanwezigheidslijsten in de Staten van Holland. Die vergaderingen, daar hebben we keurige, die zijn ook zelfs gedrukt uitgegeven, de resoluties van de Staten van Holland. En dan staat er keurig, dan begint elk verslag begint keurig met het opsommen van de aanwezigen. En dan zie je ook Briele af en toe staan. Soms zijn ze er niet, soms zijn ze er wel. Maar ze zijn een aantal dagen in november 1618 in Den Haag geweest. Daar kan hij het dus ook van gehoord hebben. Hij zegt zelfs, Vervouw, dat hij een paar muntjes heeft gezien. Dus zijn zegsman moet dus een paar van die muntjes als het ware in zijn broekzak gehad hebben. En die zal gezegd hebben, kijk, hier heb je een paar van die muntjes.
Dus de eerste mogelijke bron voor Vervouw zou kunnen zijn de baljuw van Goedrede. De tweede mogelijke bron, afgevaardigde van Den Briel. Die kan die allebei in Den Haag kunnen zijn tegengekomen. Is er nog een andere mogelijke bron?
Dan is er nog een derde mogelijkheid. Het berichtje van Vervouw doet qua stijl erg denken aan de stijl van de couranten die in die tijd begonnen te verschijnen. 1618 is eigenlijk het jaar waarin de eerste krant verscheen En die verschenen in Amsterdam. Daar waren er twee. Helaas zijn er maar een paar nummers van bewaard gebleven. Maar er is bijvoorbeeld het nummer bewaard gebleven waarin bijvoorbeeld het begin van de synode van Dordt wordt vermeld. Dan staat er: één deze dagen vernemen wij uit Dordrecht dat de synode haar aanvang heeft genomen, iets in die trant. Nou, zo'n berichtje zou ook best in zo'n courant hebben kunnen staan. Maar nogmaals, ik kan het absoluut niet bewijzen.
Nou, ik ben echt onder de indruk, zeg. Wat knap dat u dit allemaal heeft gevonden en vooral ook in verband heeft gebracht met de oude wereld. Toch, de jaartallen beginnen me een beetje te duizelen. Weten we nou wel of de oude wereld in 1618 is gezien? Of is in 1618 eigenlijk de oude wereld en de vondst ervan voor het eerst vermeld?
Nou, laat ik zo zeggen, Vervouw zegt zelf dat het deze zomer is gebeurd.
Ja, precies.
En dat schrijft hij in november 1618.
Oh ja, nou, zo heeft Vervouw ons toch wel heel erg dichtgebracht bij het moment waar de resten van de oude wereld bloot hebben gelegen. Meneer Visser, wat een prachtige ontdekking heeft u gedaan. En wat geweldig dat u zo helder heeft uitgelegd hoe u ook tot die ontdekking bent gekomen. Op de website romeinsekust.nl kunnen de luisteraars alle door u genoemde bronnen al vinden. En vanaf vandaag staan daar ook de aantekeningen van Vervouw gepubliceerd. Dus in ons eigen archief. Dus voor iedereen te goed te bekijken. We willen u heel graag bedanken voor uw ontdekkingen. Maar voordat we afscheid nemen moeten we u natuurlijk de vraag stellen. Weet u waar de oude wereld ligt?
Wat mij wel opviel in het verhaal van Van Dam, hij praat over het zandgors. En dan noemt hij ook nog het windglad. Dus ja, de grote vraag is, waar heeft nou dat windglad gelegen? En dat kan ik u ook niet vertellen, maar je kan weinig anders doen dan hopen dat er nog eens een kaart tevoorschijn komt waarin dat staat aangegeven.
Hallo.
Ja, Bert, je bent geoloog. Je hebt over de hele wereld gewerkt en je werkt nu bij Deltares, het instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Kan jij ons en de luisteraars de ontwikkeling van de kust in Zeeland en Zuid-Holland in grote lijnen schetsen?
Nou, de kust van Nederland en dus ook Zeeland heeft een lange wordingsgeschiedenis. En meestal denken we aan 5.000 tot 8.000 jaar voor Christus zelfs. Maar ja, toen zag het er wel heel anders uit. Wat belangrijk is dat de kust tegen de Romeinse tijd aan gesloten raakte. Er vormden zich strandwallen. En achter die strandwallen ontstond een groot moeras. Dat moeras werd zo groot en zo diep dat er meters veen konden accumuleren. En dat kwam natuurlijk omdat er een zeespiegelrijzing was. En ook omdat het rivierwater werd opgestuwd in het achterland. Het veengebied zelf was nagenoeg onbewoonbaar. Dat wil niet zeggen dat de mensen er niet kwamen. Maar wonen deden ze er niet. Want dat deden ze op de strandwallen en op de oeverwallen langs de getijdenkreken en getijdenrivieren die laagland stroomden. Maar met de naderomeinse tijd is het enorm veranderd. De Rijn nam een andere koers. Hij ging niet meer langs Katwijk de zee in, maar koos voor een zuidelijker en meer directe weg naar zee. En zo ontstonden Haringvliet en Grevelingen en later ook de Oosterschelde. Dat veengebied dat werd op enorme wijze opgebroken. Schollen dreven weg. En dat werd ingenomen door grote getijdenarmen waar het zoute water tot diep het binnenland kon binnendringen. En dan moet je denken aan ongeveer tot aan Geertruidenberg.
Wordt het hele strandwal weggeslagen?
Ja, die strandwal die werd gefragmenteerd. Er bleef een deel over wat later Schouwen is geworden. Er bleef een stuk over wat Voorne was. En er bleef ook een stuk over wat eerst Westvoorne heette en later Goeree. En dat is een heel klein stukje geweest. En dat is eigenlijk alleen het oude dorp, Ouddorp en Oostdijk, wat nu nog bewoond is. Goeree lag aan een kreek. Althans, Goeree is aan een kreek gesticht. Dus dat is een kreek die vanuit Langstellendam het achterland inliep en bij Goeree uitmondde.
Dat betekent dus dat van de hele Romeinse kust alleen maar kleine plukjes zijn overgebleven.
Ja, zo kan je het kort samenvatten. Het is een, zoals gezegd, een gefragmenteerd landschap geworden. En dat maakt het. Dat betekent dat de archeologie ook gefragmenteerd is geraakt. En dat je daar dus goed naar moet zoeken.
Nu heb je al veel verteld over de kustontwikkeling, maar je bent ook amateurarcheoloog. En je combineert die kennis met je kennis over de kust. Kan je wat vertellen over die onderzoeken? Waar doe je die?
Nou, in het algemeen, als je op de West-Nederlandse kust aan het werk bent als geoloog, dan struikel je als het ware over archeologie. Het zit verweven in de kustafzettingen op meerdere manieren. Bijvoorbeeld op die oeverwallen van die getijdenkreken hebben mensen gewoond en dat hebben ze altijd gedaan. Dus bij het ontwikkelen van nieuwe kreken gaan ze ook daar wonen. De duinen zijn altijd populair geweest. Maar die duinen zijn ook mobiel geweest. Die zijn niet altijd, hebben die de vorm gehad zoals we die nu nog hebben. Dat is een levend landschap geweest. En dat betekent dus ook dat je tussen verschillende duinfasen ook verschillende archeologische fasen kunt hebben. Steeds jonger naar boven toe uiteraard.
Ja.
En ja, dat is fascinerend om dat te zien. En je kunt het natuurlijk ook heel erg goed gebruiken als daterend middel, die archeologie. Ja, het is natuurlijk al lang gebruikelijk in Nederland, zeker in West-Nederland, dat geologen en archeologen samenwerken. En dat zijn verbanden die al na de oorlog gevestigd zijn geworden. Dat is een wederzijdse bevruchting.
Ten slotte, Bert, zou je ons nog een tip kunnen geven voor onze zoektocht? Welke kaart is zeker nodig?
Nou, kaartmateriaal is altijd een van de eerste dingen waar je naar kijkt als archeoloog. Zeker als het over de jongste vorming van de kust gaat, omdat die altijd goed is gedocumenteerd. Of liever gezegd, behoorlijk goed is gedocumenteerd. Vaak zitten er aanwijzingen op die oude kaarten voor bijvoorbeeld oude kustlijnen. En bijvoorbeeld de duinkaart uit 1827 die door de Fransen, of in opdracht van de Fransen, is opgestart.
Bert, dank alvast voor je uitleg. Ik neem aan dat we je wel warm kunnen krijgen als we met ons onderzoeksteam de mogelijke vindplaatsen van de oude wereld gaan bezoeken.
Geologisch werk en ook archeologisch werk begint altijd met veldwerk. Dus jazeker, van harte.
Tom, we hebben de bronnen en het landschap weer voorbij horen komen. In ieder geval kunnen we concluderen dat we, wat betreft de bronnen, een mooie stap voorwaarts hebben gemaakt. Maar kunnen we niet een link leggen tussen Vervouw en bijvoorbeeld de familie Berenstein, die bij Hendrik van Dam wordt genoemd? Volgens Van Dam had Berenstein namelijk Romeinse munten gevonden. En bij het verhaal van Vervouw zoeken we iemand die hem die munten liet zien. Weet je wat, Tom? Ik duik het archief erin. Daar moet misschien wel iets uit kunnen komen.
En ja, Jan, we hebben natuurlijk ook nog de tip van Bert Bosloper over de oude Romeinse munten, geregistreerd in NUMIS, de archeologische muntendatabase van de Nederlandse Bank. Die munten die op Goeree Overflakkee zijn gevonden en de vermelding daarbij van twee brieven. Nou, die zoektocht heeft ons gebracht in de Universiteitsbibliotheek van Leiden. En ook daarover in de volgende podcast meer. We hopen dat je deze aflevering leuk en interessant hebt gevonden. Heb je zelf ideeën over de ligging van de oude wereld of informatie die ons verder kan helpen? Reageer dan via de website romeinsekust.nl op de projectpagina De Oude Wereld. We horen je bericht graag. En wie weet lossen we samen eindelijk dit grootste raadsel van Goeree Overflakkee op. En volg ons op Twitter, @limesnl. Wij zijn
Jan Breijmer
en Tom Hazenberg. Dit was De Oude Wereld en terug naar de nieuwe. Tot de volgende podcast.